In 2 Timotheus 2 maakte Paulus melding van de zaligheid met eeuwige heerlijkheid in vers 10. En daar zijn we vorige keer geëindigd, naar ik meen. Bij het verschijnsel namelijk dat weliswaar zaligheid de uitdrukking is ter aanduiding van onze wedergeboorte als zodanig, met daarmee ons eeuwig behoud. Maar het neemt niet weg dat er ook nog zoiets bestaat als zaligheid van de ziel. Dat wil zeggen, de term zaligheid wordt ook gebruikt voor alles wat op onze wedergeboorte eventueel zou volgen. En dat eventueel is natuurlijk een lachwekkende uitdrukking. Want ja, wat heb je aan een geboorte als er niks op volgt? Dus ja. Kortom, de Bijbel maakt onderscheid tussen wat ik dan maar noem zaligheid van de geest. Al wordt het nergens expliciet zo genoemd. Zaligheid van de ziel, dat wordt wel bij gelegenheid expliciet genoemd, soms impliciet uiteraard. En dan hebben we ook nog de zaligheid van het lichaam. Dat wordt misschien ook niet zo letterlijk zo gezegd, maar dan toch wordt dat gekoppeld aan de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal veranderen. Kortom, het zijn drie onderscheidende begrippen, maar dat gaat dan ook over wat wij noemen de drievoudige zaligheid, de drievoudige heerlijkheid, de drievoudige behoudenis, verlossing, rechtvaardiging, hoe je dat maar noemen moet. Het probleem is echter dat wij moeite hebben met het onderscheid tussen geest, ziel en lichaam. Ik vind het altijd wat komisch, omdat men, als men gaat uitleggen hoe dat dan zit met een drie-enige God, dan wil men de mens als voorbeeld nemen, want de mens is ook drie-enig, namelijk geest, ziel en lichaam. Maar als je moet uitleggen dan wat dat dan is, geest, ziel en lichaam, blijkt dat men daar ook totaal geen idee van heeft, eigenlijk. Het zijn begrippen die volkomen door elkaar heen lopen. Dat ga ik nou niet verder toelichten. Ik kan gewoon zeggen dat geest en ziel, dat zijn termen die wij volstrekt door elkaar gebruiken in onze dagelijkse, nou ja, min of meer dagelijkse taalgebruik. En wat het lichaam betreft, daar leren wij altijd van. Tenminste, daar wijst men ons dan altijd op dat de gezondheid en het wezen van de mens niet maar bestaat uit een lichaam, maar dat er ook nog zoiets als een ziel. En dat als de mens ziek is en die moet behandeld worden, dan moet de totale mens behandeld worden, namelijk naar lichaam en ziel. En dit zijn twee verschillende dingen. Dus je moet tegelijkertijd, weet je wel, dan markeer je wat en dan zegt de dokter, of die zegt dat niet, maar die denkt dan, de patiënt markeert helemaal niks. Het zit tussen zijn oren, heet dat. En daar bedoelt men dan mee iets als ziel of geest of zo. Dus als het mee zit, dan word je doorgestuurd naar een psychiater. En psyche is inderdaad weer ziel, als je het netjes vertaalt. Maar, doe maar. Het is totale verwarring. Dan ben je geestelijk gestoord en dan word je gestuurd naar een psychiater. Die gaat sleutelen aan je ziel, knijpen heet dat, masseren, zielenknijper. Omdat je geestelijk iets mankeert. En daardoor heb je lichamelijke klachten, zoals ik, pijn in de rug zou ik maar zeggen. Dan weet men ook altijd uit te leggen dat het een kwestie is van geestelijke of zielijke dingen, ik weet het niet meer. En als we helemaal plechtig doen, zeggen we nou, dat heet niet, dat is van de ziel, dan heet het niet zielig, want dat is weer wat anders, maar dan heet het seelisch. Dan komt het in het Duits, dan moet je seelisch, toch? Ja, nou ja, zoiets, ingewikkeld, ik vind het allemaal wel leuk. Maar de mens is nou eenmaal, bestaat nou eenmaal die drie aspecten. En de zaligheid wordt geacht uit te werken in de totale mens. Dus dat begint met uit de geest geboren worden en dus geest ontvangen. Hier raakt men gewoonlijk al het spoorbijster. Maar we zijn uit de geest geboren, als we wedergeboren zijn. Uit God namelijk, en God is geest. En uit de geest geboren, dat is Johannes hoofdstuk 3. Of uit God, dat is Johannes hoofdstuk 1. Je hoeft maar één bladzijde om te slaan. En dan heeft men dus, als men uit de geest geboren is, dan is dat geest wat geboren is. En dan heeft men dus geest ontvangen. Dat gaat niet apart nog een keer. Dat is één en hetzelfde ding. Maar de bedoeling is dat die geest, dat nieuwe leven, tot ontwikkeling komt en zich uitdrukt in levenswandel. En dat is wat ziel is. Praktisch leven. Wandel is een goed synoniem, die moet je onthouden. Wandel is een goed Bijbels synoniem voor de ziel, de levenswandel van de mens. En dat is wat de mens in de praktijk is. Het probleem met de Godheid is ook hierin gelegen dat men aan de ene kant probeert God te beschrijven wie hij is. Hoe dan? Hoe die is samengesteld? Uit wat voor onderdelen? En hoe dat... Dat vind je niet. Wat je vindt is wat God doet. En hij identificeert zich met zijn werk. Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Implicerend, God heeft Abraham, Isaac en Jacob verleid, geleid, uitgeleid, verlost, beloften aan hem gedaan enzovoorts. Hè? Of zelfs eventueel de God van Israël. En hij identificeert zich met de geschiedenis van Israël, waarin hij een flinke hand gehad heeft enzovoorts. En als hij oordelen aankondigt, dan zegt hij de oordelen tussen als Sodom en Gomorra. Zoek maar eens op waar Sodom en Gomorra in de Bijbel gemeld worden. Dat is in Genesis maar even. En daarna heel de Bijbel door vind je hem terug tot in Openbaring aan toe. Omdat God zich mee identificeert. Dus je wil weten wat ik doe als ik een oordeel breng. Sodom en Gomorra. Enzovoort. Dat wil zeggen, de Godheid als zodanig is niet te beschrijven. Maar wel zijn werken en daardoor kennen wij hem. Leren wij hem kennen. Uit zijn woord. En zo is het met de mens ook. Men wil de mens abstraheren. Dat wil zeggen terugbrengen tot één abstractie. En dan heel ingewikkeld erover spreken. Maar het heeft geen enkele zin. Als je de mens wil leren kennen, dan moet je naar zijn werken kijken. Dat is het. En zijn werken, de werken van de mensen, de uitdrukking van zijn wezen. Daar hebben we het vorige keer over gehad, want ik meen dat ik u ook even voorgehouden heb de spreekwoordelijke, klassieke, traditionele tegenstelling tussen wat Paulus zegt in Romeinen 3 en wat Paulus zegt in, of wat Jacobus zegt in Jacobus 2. Over of een mens zalig kan worden zonder werken of niet. En wat Paulus dan zegt, dat kan niet. En wat Jacobus zegt, wis en waarachtig wel. En ik heb u erop gewezen dat ze over twee verschillende dingen spreken. Eén over de zaligheid na de geest, de wedergeboorte dus eigenlijk. En de ander over de zaligheid van de ziel, middels consequentie het loon dat men daarvoor, zou ontvangen. Dat is ook het thema hier. Ik wijs u er maar weer eens op, misschien ten overvloede, dat al die brieven, ik zeg het wat generaliserend, maar dat al die Nieuwtestamentische brieven heus niet geschreven zijn aan zondaren, aan goddelozen, aan atheïsten, dan wel andersdenkenden. Dat wil zeggen, degene die er een andere religie op nahielden, ze zijn geschreven aan wedergeboren mensen. En ze worden opgeroepen om zich, nou ja, in de praktijk, want het gaat over praktische dingen, te onderwerpen aan het woord en daarmee aan het werk Gods. En dat heet zaligheid. Dat is de uitwerking van de zaligheid als zodanig. Dat is dat goede werk dat God in ons begonnen heeft en dat hij zou voleindigen, is zojuist aangehaald uit Filippenzen. Dat hij zou beëindigen tot op de dag van Christus. En dat is niet maar een tijdstip, dat is een gebeurtenis. De dag van Christus, dat is namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waar wij zouden ontvangen loon naar werken, heet dat. Want de arbeider is zijn loon waardig. Dat is aan de orde hier in 2 Timotheus 2. Waarboven staat boven het hoofdstuk en dus de pericoop vermaning tot getrouwe plichtsbetrachting. Je proeft Calvijn in het opschrift. Ik vind het leuk. Maar ja, je bent al zo weer in Genève. Maar goed, vermaning tot getrouwe plichtsbetrachting. Ja, want het is oorlog. Wij staan in de stad. Kijk, dit is een. Wat hier uiteengezet wordt. Kijk, dat hoor je nou nooit. Hè? Dat hoor ik niet van Jan van der Bos, zal ik maar zeggen. Of van hoe die mensen maar. Hè? Hoe die mensen maar. Hè? Dat schiet me toevallig te binnen. Maar dat hoor je nou nooit. Het gaat altijd maar om die lieve God. God die liefde is. En de prediking van het evangelie is de prediking van de liefde van God. En je kan het ook laten tatoeëren hier in je nek. Dan ga je heel hard van auto rijden, heb ik begrepen. God is love, zoals je hier in je nek. Hè? Kijk je maar aan, dat weet je niet. Hamilton heeft dat. Hamilton. Die heeft dat hier in zijn nek staan. Dat kan je niet zien, want hij heeft zijn helm op. Als wij hem zien. Maar goed, maar dat staat daar. God is liefde. Ja, de liefde Gods verspreiden, de prediking van de liefde God enzovoort. Ja, maar het is oorlog. De liefde Gods. Wij staan in de strijd. En het heeft van doen. Of van doen met de liefde Gods. Het heeft van doen met de rechtvaardigheid Gods. Niet omdat ik dat vind, maar omdat de Bijbel zelf dat zegt. En met grote nadruk, moet ik u dan zeggen. En ook in het Nieuwe Testament. En anders lezen men opnieuw Romeinen hoofdstuk 1. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin wordt geopenbaard. En er staat niet de liefde Gods. En dat God liefde is, bij het woord liefde hebben wij een verkeerde associatie, een verkeerd idee. Liefde is de kracht tot eenheid, tot gemeenschap. En wat God doet, God die liefde is, dat is de wereld met zich verzoenen. En wie zich niet wil laten verzoenen, gewoon omdat iemand soms niet wil, die wordt eruit gegooid. Liefde, ja, zeker. Eenheid maken. Dus wat er niet bij hoort, dat moet eruit. U weet het wel, uw tuintje, weet u wel. Ik zie elke dag zie die boer tegenover me. Ze heeft een heel groot stuk land en die loopt weer er doorheen zo. Dan zie ik een brug in de verte. Ik zal het nu toch doen. Pak ik me verder kijken, want ik ben heel nieuwsgierig. En dan komt hij weer terug. En het is misschien wel een kilometer door het hele land af. En weer terug. En dan weer heen. En dan weer terug. Heel de dag. En wat hij dan doet. Het onkruid tussen de andijvie. Ik weet niet wat het is. Wat is dat? Kan ik dit zien? Spinazie, spruitjes, weet ik het. Uien. Ik weet het niet. Weghalen, kijken wat er niet thuis hoort enzovoort. En als u zelf een tuintje hebt, ja, dat onkruid dat schiet maar vanzelf op. En zelfs als je geen tuin hebt, komt er tussen de stenen van het trottoir en van het bordes en van de stoep, komt er vanzelf omhoog, toch? Ja, dat wil je kwijt. Zo, er komen ook mieren uit en slakken, maar goed. En je moet er allemaal weer vanaf. Kijk, uit liefde. Om wat? Ja, voor je tuintje en voor je plaveisel en voor je woning. En zeker wel. Maar daarom zijn je kliko's altijd zo vol. Alle vier. Vijf? Omdat je van het spul af moet. Je wil het niet meer gedenken tot in eeuwigheid. Zij zullen niet meer zijn. Dat staat allemaal in de Bijbel, dit. Jawel, dat is die liefde. God. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar wat niet verzoend wil worden... Ja, wat niet verzoend. En daarom zegt Paulus... Je moet me beschouwen als gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want als je dat niet wil... Ja, dan word je eruit gegooid. Hè? Het is vreselijk om te vallen in de hand van de levende God. Want onze God is een verterend vuur, staat er. Niet een reinigend vuur, zoals de alverzoeners bedacht hebben. Ik weet niet waar die zich mee wassen 's morgens, maar... Maar onze God is een verterend vuur, staat er dan. En vergis je niet, er staat notabene ook nog geschreven aan gelovigen... Want er staat in de Hebreeënbrief. 10? Nee, 9 geloof ik, het laatste stukje. Maar goed, ik weet het nou niet meer uit mijn hoofd zo gauw. Maar rechtsbovenaan de rechterbladzijde staat er. Maar zoiets. Kortom, wij dienen in één krijg, want het is een oorlog... Vanwege het werk Gods, dat is het idee van de wereld is in duisternis en houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En de strijd waarin wij staan is een strijd voor de waarheid. Dat is waar de Heer in stond. Toen hem gevraagd werd wat hij eigenlijk kwam doen hier op aarde. Nou, zo werd het niet gevraagd, maar daar komt het op neer. Als u dan, bent u een koning? Nou, dat hing nog. In ieder geval nu nog niet. En niet hier, of wat hij maar zei in Johannes 19, geloof ik. Maar wat komt u dan? Wat zegt gij van uzelf? En toen zei de Heer, hiertoe ben ik in de wereld gekomen... omdat ik de waarheid getuigenis zal geven. That's all. Was het 10? Hebreeën 10? Oké. Okay. Nou ja. Om de waarheid getuigenis te geven. Waarna de man Pilatus zijn schouders ophaalde. En opmerkte: wat is waarheid? En dan maken de filosofen van vandaag zich nog steeds druk over. Die hebben nu uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Dat heet vooruitgang. Na 2000 jaar zijn ze geen stap verder. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ze kennen het woord leugen namelijk niet. Waarom niet? Omdat ze zelf altijd liegen. Dan zien ze dat niet meer. Dat is de norm namelijk. Daar heb je niks meer om over te praten. En dan heet het, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Het is een idiote, volstrekt idiote wereld. Nee, niet sinds gisteren. Dat is altijd al zo, hoor. Echt. Nou, daar staan wij in met de waarheid die ons is toebetrouwd. Dat heeft van doen met onze positie als, laten we maar zeggen, als priesters. Maar dat is één manier om het te zeggen. De andere is onze positie als krijgsknechten van hem die door God tot Here en tot Christus gesteld heeft en aan wie... alle dingen onderworpen zijn, hoewel we dat nog niet zien. Maar in de krijg, ja. In de oorlog. En daarvoor zouden wij ook beloond worden. Wij zouden eventueel... te bekwamer tijd heet zo'n uitdrukking in Hebreeën hoofdstuk 4. Wij zouden te bekwamer tijd voorzien worden van wat daarvoor nodig is... in die strijd. Wij zijn trouwens voorzien ook van een geestelijke wapenrusting... waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat is Efeze hoofdstuk 6. En in die strijd staan we dan. Opdat wij als resultaat daarvan voor onszelf althans zouden verkrijgen... niet alleen de zaligheid sek... maar de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat zegt Paulus dan in vers 10. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen... want die hebben deel aan het werk Gods in onze dagen. Dat is de opbouw van de gemeente immers. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is... met eeuwige heerlijkheid. uitverkoren hebben namelijk al de zaligheid verkregen. Naar de geest heet dat. Maar naar het lichaam of naar de ziel nog niet. Dat is dan met eeuwige heerlijkheid. De heerlijkheid die daaruit voortkomt. Waarna enige uitspraken volgen die helaas traditioneel weggeredeneerd worden. Dat is, u weet, dat zeg ik u waarschijnlijk elke maand hier. Als het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, dan wordt het ogenblikkelijk weggeredeneerd naar het verleden. Zo van, dat is al gebeurd, dat is klaar. En als dat niet kan, dan wordt het weggeredeneerd naar de toekomst. Met daaronder de gedachte, maar dat kan nog heel lang duren. Die zit er altijd over. De toekomst. Het is ver weg, het verleden ook. Al was het maar omdat het niet terugkomt. Het verleden, wat ook niet helemaal waar is, want de geschiedenis herhaalt zich immers. Maar toch wel. Maar dat is met deze verse ook gebeurd, dus u bent meteen gewaarschuwd. Daar staat namelijk, dit is een getrouw woord. Dat is een van die termen van Paulus wanneer hij een aanloop neemt. Zo van, dan ben je van tevoren gewaarschuwd. De Heer Jezus gebruikt ook zo'n uitdrukking. Die riep dan, voorwaar, voorwaar, staat de vertaling. Amen, amen. Maar dat betekent hetzelfde, het is een getrouw woord. Amen betekent immers, het zij zo, zo is het. Nou ja, dit is een getrouw woord, let dus op. Want indien wij mede gestorven zijn. Ik weet nooit wat ik ervan moet denken dat men het woord hem heeft ingevuld. Wat er dan komt te staan is weliswaar correct. Maar het verzwakt. Dat meen ik echt, het verzwakt de zin. Want het gaat niet eens om dat hem in deze zinnen, het gaat om mede. Namelijk dat het maar niet op onszelf staat of stond, dat we maar niet zijn wedergeboren op persoonlijke titel, maar dat onze wedergeboorte zijn wedergeboorte is. Enzovoorts. We zijn mede. Dat is ook het woord dat gebruikt wordt in Efeze hoofdstuk 2. Vers 6. Waar men trouwens ook woord heeft ingevuld met hetzelfde gevolg. Mijns inziens. Want het is misschien een kwestie van smaak, dat weet ik nooit zeker. Maar het verzwakt de zin. Daar staat in vers 6. En heeft mede opgewekt en heeft mede gezet in de hemel. Ja, wie? Ja, ons. Maar het gaat om dat mede. Om die verbintenis met Christus. Zie? En dat geldt natuurlijk ook al in vers 5. En eventueel in vers 1, maar die is wat moeilijker. Maar vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus. Dan komt de klemtoon te liggen op met. Heeft levend gemaakt met Christus. En dat wij dat zijn, als gelovigen, ja, maar dat geldt voor alle gelovigen. Vandaar dat de discussie is of het ons moet zijn, of dat er moet staan hen, heeft hen levend gemaakt. Enzovoort. Het zijn allemaal commentaren die in de loop der tijd geproduceerd zijn. Maar het heeft geen enkele zin. De klemtoon ligt verkeerd. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Ja, zelfs toen we er nog helemaal niet waren. Maar dat is hoofdstuk 1. Heeft mede opgewekt, heeft ons uitverkoren in hem voor de nederwerping der wereld. En heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Daar staat natuurlijk wel ons bij. Maar hier komt, hier in hoofdstuk 2 komt die nadruk te liggen op dat met en mede. Dat wil zeggen, ons lot is aan Christus verbonden. ligt natuurlijk gewoon besloten in 1 vers 3 van de Efezebrief. En verder kom ik misschien nog wel even in Romeinen 6 terecht. Och, dat staat erbij, zie ik, in 2 Timotheus 2 vers 11. Er staat een verwijzing onder. Naar Romeinen 6 vers 8. Och, laat ik dat meteen maar even doen dan. Romeinen 6. Het is daar dezelfde kwestie, iets uitgebreider besproken, met dezelfde strekking. Dat begint al met vers 3 van Romeinen 6. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? En hier gaat dikwijls al de wissel de verkeerde kant op, hè? Want bij het woord doop, dan weet u, dan komt de hele theologische geschiedenis in discussie komt naar boven. Want bij doop, dat is een omstreden onderwerp, doop. U weet wel, de kinderdoop, de volwassen doop, de wederdoop. En wat het maar was allemaal. En dan heb je nog zelfs doopsgezinden. Die kregen een slechte reputatie, dus nou heten ze later heten ze dan baptisten. Dan hebben ze het woord toch maar aan het Grieks meteen ontleend in plaats van de Nederlandse vertaling. Maar doe maar. Maar het is een misverstand, want het woord doop heeft de algemene betekenis van vereenzelviging met, identificatie met, eenwording met. Doop in Christus betekent gewoon dat als wij gedoopt zijn in Christus, hebben wij deel gekregen aan Christus. Dat is wat het is. En dat gaat helemaal niet over water. Dat is ook niet de eerste betekenis van het woord. Wel, waarschijnlijk de meest voorkomende toepassing van dat woord. Bapto, baptizo, of hoe het maar heet. In de zin van het wordt ondergedompeld in een vloeistof met dank aan Archimedes, geloof ik. Moest even nadenken. Die Grieken kan ik niet uit elkaar houden, joh. Maar goed. Met dank aan Archimedes. Het voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld. Enzovoorts. Dat is doop. Dat is de meest fysieke toepassing van het begrip doop. Maar dat is niet de betekenis. Dat is een toepassing. De betekenis is die van identificatie met. Daarom verandert ook het gewicht, hebben ze mij verzekerd, van het in het voor in de vloeistof ondergedompelde voorwerp. Zoiets. Toch? Nou ja. Maar doop is doop in Christus. Dus de betekenis is dat zoveel als wij delen hebben gekregen aan Christus, zoveel als wij geïdentificeerd worden, vereenzelvigd worden met Christus. De vertalers hebben daar ook niet een goed woord voor gevonden. Maar dat komt in vers 5 al. Of weet gij niet dat zoveel als wij deel hebben aan Christus, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen, wij deel hebben aan zijn dood. En mocht u het niet begrijpen, lees je gewoon verder. Wij zijn dan dus met hem begraven, doordat wij deel hebben aan zijn dood, omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. En dan weet je wat er gaat komen. Hoef je het nog nooit gelezen te hebben, dan weet je wat er gaat komen. Omdat gelijkerwijs Christus, alzo ook wij, hè? Want we hebben aan hem deel. Gelijkerwijs Christus uit de doden, van tussen de overige doden uit, opgewekt is om de Vader te verheerlijken, tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij zouden we leven tot heerlijkheid des Vaders. Maar ja, nou staat het met andere woorden, dus er staat er, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Waartoe zijn wij wedergeboren? Om in nieuwheid des levens te wandelen. Niet om in de hemel te komen of in de goede kant van het hiernaam, als we het hier niet langer uithouden, zal ik maar zeggen. Maar om in nieuwheid des levens te wandelen. Dat doet namelijk Christus ook. Want gelijkerwijs Christus, uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Het is niet maar hij leeft want hij is opgestaan uit de dood. Nee, hij leeft, hij doet wat namelijk. Hij doet een werk tot heerlijkheid des Vaders. En dat zouden wij ook doen. Dat dat een werk is wat rechtstreeks van doen heeft met oorlog. En dat het beschreven kan worden als strijd. Ja, dat doet de Bijbel ook, ja. Zeker. En dan komt er een toelichting. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, dat bedoel ik. Dat één plant zijn met hem, dat is dus een alternatieve uitdrukking voor dat wij in hem gedoopt zijn. En of die vertaling met één plant worden, of die wel goed is, ach, er staat letterlijk samengegroeid. Indien wij met hem samengegroeid zijn. En ik vind het wel een vondst, vertaling met één plant geworden. En hoe men dat 400 jaar geleden dan geïnterpreteerd heeft, weet ik ook niet. Maar ik heb er wel vrede mee. Wij zijn met hem samen gegroeid. Dat idee is namelijk dat wij hetzelfde leven in ons hebben. Wij hebben het leven van Christus in ons, vandaar groei. En vandaar één plant, één levend organisme is het idee. Eén lichaam had ook nog gekund. Al is een lichaam niet noodzakelijk een lichaam waar leven in is, hoor. Lichaam is weer het woord voor een samengestelde eenheid. Dat kan ook een machine zijn of een bouwwerk, een kunstwerk of wat dan ook maar. Een mozaïekje. Mozaïek. Samengestelde eenheid. Wat zei je? Muziek. Ja, dat is hetzelfde. Samengestelde eenheid. Alleen die klinkt dan, dan heet het symfonie. Een samenklank. Indien wij met hem één plant, met hem samen gedoopt zijn. In de gelijkmaking zijns doods. En dus deel hebben aan zijn dood. Zo zullen wij het logischerwijze ook zijn in zijn opstanding. En dan staat er voluit in de gelijkmaking zijn een opstanding. Ik denk altijd dat de vertalers dachten dat wij het niet zouden begrijpen. En daar hadden ze misschien ook wel gelijk in. Maar daarom hebben we het er nu over. Hè? Het probleem is echter dat hier bij het woord zullen gedacht wordt aan de toekomst. Want wij kennen het hulpwerkwoord. Het werkwoord zullen niet meer. Hè? Want het zullen is weliswaar het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, zeg ik altijd, voor de grammatici onder u. Maar de toekomende tijd heeft soms helemaal niks met tijd te maken, hoor, met klok of wat dan ook. Maar alleen met grammaticale vormen. En dat woord zullen wordt hier dus gebruikt voor. In de betekenis eigenlijk ook van moeten. De Duitsers gooien dat dan weer anders door elkaar dan wij Nederlanders dat doen. In de betekenis van als 1 en 1 en 1 2 is, zal 2 en 2 4 zijn. En er vraagt niemand wanneer dan. Maar ik zei toch zal. Dat is toch toekomende tijd dan. Ooit een keer? Nee, nu al. Logischerwijze. Als het een maar vloeit daaruit voort. Dat kun je desnoods als tijd beschouwen, als het heel langzaam gaat. Maar dat is het niet. Het is een kwestie van logisch redeneren. En dat is wat je hier dus vindt. Hè? Daarom vertalen wij Duitse zullen, vertalen wij in het Nederlands met moeten. Als 1 en 1 2 is, dan moet 2 en 2 4 zijn. Of zoiets. Is dit logisch of is het niet logisch? Voor de taalkundige nou wel, maar voor de wiskundige niet. Het wordt leuk. Maar goed, wat ik probeer te zeggen is dus simpelweg dit, dat als wij met hem één zijn en dus deel hebben aan zijn dood, dan hebben wij dus ook deel, dan dus, is twee keer hetzelfde, hebben wij dan dus ook deel aan zijn opstanding. Maar daar vloeit dan ook weer uit voort dat wij dan dus ook deel hebben aan zijn leven. Dat wil zeggen aan zijn praktische leven, aan wat hij nu doet. Dat betekent dat wij betrokken zijn met hem in een werk tot heerlijkheid des Vaders. Waarna de vraag is, wat is dan het tegenwoordige werk van Christus? En dat is de bouw van de gemeente en daarin zijn wij betrokken. En dat het gebeurt in een vijandige wereld, ja, dat betekent dat we dus in de strijd staan. Zie? En daarom lezen we al in Jesaja dat de Heer zelf ook de helm der zaligheid opzette en de borstwapen der gerechtigheid of zoiets, ik weet het uit mijn hoofd niet meer wat er staat. Maar dat is het, ja. Zie? Dit eerst, dit wetende, dat wil zeggen in het bewustzijn dat, vers 6, dat onze oude mens gekruisigd is. Nee, dat onze oude mens mede, vertaald met, gekruisigd is. Hier hebben ze ook het woord hem tussengevoegd. Hè? Net als in 2 Timotheus 2. Dit weten we, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden, gestorven in relatie tot de zonde, betekent dat. Kortom, opdat wij dus niet meer slaven van de zonde zouden zijn, want wij zijn voor de zonde gestorven. En u moet onthouden dat dood en sterven, dat betekent verbroken verbinding, verbroken gemeenschap. De wet heerst over de mens, dat is één bladzijde verder. De wet heerst over de mens zolang als hij leeft. De zonde heerst over de mens zolang als hij leeft. En als een mens gestorven is, maar dat is de volgende vers hier. Als een mens gestorven is, dan is hij niet meer een slaaf van de zonde. Dan wordt hij zelfs daarvan vrijgesproken. Dan is hij gerechtvaardigd van de zonde. Iemand die dood is, is geen zondaar meer. Heb je dat? Dan ben je ook niet meer verkouden. Dan ben je gestopt met roken, zeiden ze vroeger. Nou ja, zoiets. Heel simpel. Ja. Kortom, weer samenvatten. Indien wij nu, als variatie op dan, indien wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hetzelfde verhaal bij zullen. Dat is niet maar in de toekomst. Niet een toekomstige opstanding of zo. Maar het is in het heden. En dat is niet mijn theorie. Dat is gewoon waar het verder over gaat. De rest van het hoofdstuk. En de volgende twee hoofdstukken trouwens. 7 en 8. Want die gaan uitdrukkelijk over het leven, het praktische leven van de gelovigen. Namelijk hoofdstuk 6 nog. Niet onder de heerschappij van de zonde. Hoofdstuk 7, niet onder de heerschappij van de wet, maar hoofdstuk 8, onder de leiding, want dat is het woord dat daar gebruikt wordt, onder de leiding van de Heilige Geest. In de praktijk dus gewoon van Christus zelf. En dat staat er ook allemaal nog hè, in datzelfde hoofdstuk 8. Christus die voor ons gestorven is, wat meer is, die voor ons is opgewekt, die op de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Lijkt me duidelijk. Dat is nog steeds Romeinen hoofdstuk 8. En het eindigt met dat niets ons kan scheiden van enzovoorts. Want wij zijn samengegroeid met één plant geworden met Christus. Zie? En dan terug naar 2 Timotheus 2. Indien wij mede gestorven zijn, zo zullen wij ook mede leven. Dat is het. In het heden uiteraard, maar u hebt gezien dat dat 2 Timotheus daar wel degelijk over het heden gaat. En dat blijkt ook meteen uit de volgende 2 versen, want daar staat, die staan ook in de tegenwoordige tijd. Indien wij verdragen, en vers 13, indien wij ontrouw zijn. Vers 12, indien wij verdragen, wij krijgen dus wat te verdragen. Wij zullen ook mede heersen. Dan denkt u misschien weer, ja, maar dat is toch pas in de toekomst. Als Christus geopenbaard wordt in zijn koninklijke heerlijkheid, als van de Zoon des Mensen, zullen wij met hem heersen en we zullen met hem kronen ontvangen. Dan moet ik u zeggen dat dat weliswaar waar is. Maar toch, weer terug naar Romeinen. 1 vers terug. Romeinen, nou 1 vers. Romeinen 5, de laatste versen. Terug naar Romeinen. Want daar stond, dat staat er nog steeds, zie ik nu. Daar staat een. In vers 17. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die heersen dus, hè, de dood geheerst heeft door die ene. U weet wel, dat is in het leven zo. De dood heeft altijd het laatste woord. Die heerst dus. En wat we ook doen om dat te bestrijden. Het komt hooguit erop neer dat we het enigszins kunnen uitstellen. En soms lukt dat ook niet vanwege de spoorwegen. Maar dan indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer zullen, logischerwijze, zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen, in het leven, wij dus, die dat ontvangen hebben. Nu, in het leven heersen door die een, namelijk Jezus Christus, aan wie wij deel hebben gekregen, zoals wij oorspronkelijk deel hadden aan Adam. Of Jezus Christus, in wie wij zijn, zoals wij voorheen in Adam waren. Want dat is de context, de brede context trouwens, van hier Romeinen hoofdstuk 5. Het sluit trouwens aan bij vers 10. Veel meer zullen wij verzoend zijn, de behouden worden door zijn leven. Wij zouden namelijk in het leven heersen door die ene, dat is vers 17, en dan ook nog maar vers 21 dan. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Dat zijn heersende, dominante dominus, dat is een heer, hè? Dat weet u, hè? Zijn dominante, dominerende beginselen in onze levens. Wij zouden in het leven heersen. En dan weer terug naar 2 Timotheus 2, vers 12. Indien wij verdragen, we hebben wat te dragen, bijvoorbeeld een lichte last, dan wel een licht juk dat we op ons zouden nemen, zei de Heer. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. En dan indien wij verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dit is weer een populaire tekst voor degenen die de leer van de afval der heiligen propageren. Want zo heet dat officieel. Afval der heiligen. Het probleem met dit soort woorden is dat ze in de loop der tijd een andere betekenis krijgen. Afval. Milieu, weet u wel. Milieu. Nou ja. Maar afval der heiligen wil zeggen dat ook de wedergeboren mensen alsnog verloren kunnen gaan als ze niet goed genoeg hun best doen. Want als je in het leven dan als christen dan toch de Heer verloochent bij gelegenheid, dan ga je alsnog voor eeuwig verloren. Whatever. Je kunt je zaligheid kwijtraken. Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest aan de Hebreeën 6. We hebben nog wel een tekst enzovoorts. En het probleem met die verse is dan gewoon dat men niet ziet dat ze over het heden gaan. En niet over de toekomst. Zie? Dat wil zeggen in dit leven. Maar ja, ik kom er niet vanaf. Ik zeg dat nou maar in klein comité, zal ik dan maar zeggen. Maar ik kom er niet vanaf van altijd maar weer dat idee, wij gaan hier door het leven en je moet niet alleen door het leven, want die lasten zijn te zwaar, laat één uw helper wezen enzovoort, gaat tot uw middelaar. En dat soort schiet spontaan te binnen, dat lied, sorry, maar dan. Maar het wordt allemaal uitgelegd als, ja, er is daarboven ook nog iets, er is iets. Nou ja, voor wij ons evangelischen is dat dan Jezus, weet u wel. En dan als je dan wat nodig hebt, dan moet je dat hem vragen. En als je dat dan niet krijgt, dan moet je dat samen vragen. Moet je een bidstond beleggen of zoiets. En als het dan nog niet lukt, dan moet je gewoon langer een bidstond beleggen. Of erbij een mars gaan houden, van Hoek van Holland naar Den Helder of zo. Een gebedsmars of zo. Want we zullen de Heer wel dwingen naar ons te luisteren. En dan enzovoorts. Toch? Ja, dan denk ik al. Ja, nou verwarren ze de Heer of met Sinterklaas of met Baal. Kan niet schelen met wie. Want zo kennen we er nog wel een paar. Of de geest in de fles van Alibaba. Hoewel dat de Chinees lijkt te zijn tegenwoordig. Toch? Vroeger was dat een Arabier. Maar goed. 1001 nacht en al dat soort dingen. De geest uit de fles. En die roep je dan op en dan komt hij. Of een kaboutertje dat er dan ineens is. Ja, zo kennen we er nog wel een paar. Ik heb er een gekend die. Ik zal geen naam noemen. Maar dat ging over bijbelstudie. En als hij het dan helemaal niet meer wist en dan niet meer uitkwam, dacht hij nog even over de tekst en dan bad hij nog wat. Dat staat letterlijk zo, staat dat er. Hè? En ik bad nog wat en toen was daar ineens die lichtende gedaante. Dan was er engel in de studeerkamer en die hielp hem dan bij de bestudering van het boek Openbaring enzovoorts. En nou ja. Ik vind het wel erg ingewikkeld allemaal. Voor mij hoeft het zo niet. Maar toch maar. Maar dat is het idee van de Heer is daar altijd. En als je nodig hebt, hij is niet ver van ons. En hij draagt ons over de moeilijke plekken. Er zijn ansichtkaarten van, weet u wel, met die voetstappen die verdwijnen. En zo. Nou ja, toch maar. Kun je kopen in de winkel. Kost wat. Verdienmodel is dat. Maar doe maar. Ja, ik drijf er een beetje de spot mee. Maar eigenlijk niet maar een beetje. Maar helemaal. Dat is een God die ik niet ken. Die kom ik in de Bijbel niet tegen. Wat ik tegenkom is dat wij geacht worden ons te onderwerpen aan God. En dus, want dat is weer abstract. Wij, aan God. Iets. Ja, maar wij worden ons geacht ons te onderwerpen aan het woord van God. Wat eigenlijk alleen maar kan als we er kennis van nemen, uiteraard. En naarmate wij er kennis van nemen. En daar onderwerpen wij ons aan. En als we dat werkelijk tot ons nemen, betekent het dat wij erkennen dat wij in die strijd staan, dat wij priesters geworden zijn, dat wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Inclusief dat de Heer zelf zo'n werk in ons zou doen, maar dat betekent dat we ons daar wel beschikbaar voor zouden houden. En in die omstandigheden, dan hebben we een soort dienstverband. Schrik niet van het woord dienst, want ze noemen elke bijeenkomst van gelovigen toch een dienst. Toch? Nou, dienst dus. Dat is een dienende functie. En waar wij daarin leven en waar dat ons doel is, geconformeerd aan wat ik net allemaal gelezen heb, aan wat de Bijbel daarover zegt, leven tot heerlijkheid des Vaders, goede werken welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen, dat in die omstandigheid de Heer ons het nodige zou verschaffen. Die uitdrukking heb ik uit het burgerlijk wetboek. Maar toe maar. Toch? Wees in geen ding bezorgd, maar enzovoort. En als zij ons niet geeft wat wij denken nodig te hebben, hebben we het zeker niet nodig. Of dan is dat niet de bedoeling van van de strategie, van het krijgsplan van God of zo. Ik heb daar verder niet zoveel moeite mee. Ik vind het wel makkelijk. We hoeven ons daar ook niet mee te bemoeien. Integendeel, wij zouden vertrouwen op wat de Heer doet. En dat is wat hier staat. Maar als wij hem verloochenen in dit leven, en dat wil zeggen hem afwijzen. Van Petrus zeggen wij dat hij de Heer verloochende, toch? Dat is toch het jargon, zo'n beetje. We hebben hem 3 maal verloochend. Er bestaan natuurlijk weer discussies over of het wel goed vertaald is, of het niet een ander woord had moeten zijn, maar ik zit daar niet mee. We weten toch wat hij doet. Hij zei, ik ken die mens niet, maar hij kende hem wel degelijk. En hij wees hem ook niet voor altijd af, maar het leek hem verstandig om onder die omstandigheden te zeggen, ik ken die mens niet, om afstand van te nemen, anders kostte het hem zijn hartje. Dat is verloochenen. En dat kunnen wij ook doen, om onder omstandigheden het maar te laten voor wat het is en ons niet, weet je. Moeten we dan niet soms onder omstandigheden ons terugtrekken? Ja, maar dat zijn, daar heb ik het niet over. Dat komt pas na de zomer dat we het daarover hebben. Ja. Want dan gaat het over dat we ons af zouden keren of een afkeer zouden hebben van enzovoorts. Dat is dan weer vanaf vers 14. Het gedrag tegen de dwaalleraren. Als u dan vraagt welke strijd hebben wij dan, en we moeten binnen de context blijven als krijgsknechten van Christus, welke strijd? Ja, tegen de dwaalleraren. Ik heb het woord niet uitgevonden, staat er gewoon boven. En dat is wat ze ook in de praktijk doen, ons de verkeerde weg wijzen. De wegwijzer verdraaien. Enzovoort. Ja. Ja. En dan krijg je dus listige omleidingen. Des duivels. Die dan ook bij die gelegenheid de duivel heet. De diabolos. Degene die het allemaal door elkaar gooit. Ja. Nou ja. Maar indien wij hem verloochenen, hij zal niet maar in de toekomst consequent blijven, hij zal in het heden ons verloochenen. Heb je dat? Dat is wat gebeurt. Ja, nou stop ik, want ja, dan. Daar schrijven ze dus die boeken over, hè? Over gelovigen die zeggen: ja, maar ik bid zoveel, maar er komt nooit wat van terug en ik merk er niks van. En als er dan een God is, dan. Ja, en toen overkwam mijn zus en zo. Nou geloof ik er helemaal niet meer in. Enzovoort, want ze denken dat het bestaan van God bewezen moet worden uit dat het hun voorspoedig gaat in het leven. Dit is ook hour of power, maar nou vertel ik het van de andere kant. Hè? Hoe weten we dat God bestaat? Omdat het ons voorspoedig gaat in het leven. Ja, echt niet. De Bijbel zegt het trouwens anders. En de psalmist al helemaal. Maar toen maar. Indien wij hem verloochenen is, zal hij ons ook hier verloochenen. Daar gaat het dan. Dat wil zeggen, van ons wordt verwacht dat we trouw zijn aan de Heer. En dan is hij trouw aan ons. Dat wil zeggen, dit is niet mijn goede woordkeus, want ik moet dan maar meteen het volgende vers lezen. Daar staat, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat wil zeggen, Wij blijven wel degelijk zijn kinderen en wij zijn nog steeds geplaatst in de strijd en wij zijn nog steeds priesters. Je kan niet zeggen van, dat weet ik wel, dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, geroepen zonen, tot krijgsknechten van Christus en tot priesters naar de ordening van Melchizedek. Maar ik hou ermee op, ik wil mijn contract, ik heb er geen zin meer in en... Of zoiets, of het is mij te moeilijk, of ik heb er geen tijd voor, of ik heb twee juk ossen gekocht. Je kan natuurlijk ook een vrouw getrouwd hebben, dat is inderdaad zo, ja. Zoiets. En dan zeggen van, ik lever hem weer in. Dat kan niet. Dan ben je heel ontrouw, maar de Heer is trouw. Ik heb het je aangesteld. De genadegift en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat druk ik uit het verband van. Want er staat in Romeinen 11, meen ik, in verband met Israël. Maar erg ver uit het verband is dat ook weer niet. Hè? Omdat de gemeente waartoe wij behoren op een of andere wijze dan toch deel uitmaakt van Israël. En van de roeping van Israël als priesterlijk volk enzovoort. Dat kan je niet kwijtraken, dat kan je geen afstand van nemen, dat kan je niet wegdoen, daar kom je nooit meer van los. En dat is dit. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij hebben immers deel aan hem. Wij zijn één plant met hem geworden. Wij zijn met hem samengegroeid. Als er dan zoiets zou bestaan als afval der heiligen, zo van een mens kan toch weer verloren gaan, dan betekent dat je dus kunt worden uitgesneden of zo uit het lichaam van Christus. Dit is toch een absurde gedachte. Dat kan helemaal niet. Dat raak je nooit kwijt. Je kan wel wat kwijtraken op grond van verloochening, ontrouw, hoe je het maar noemt. Maar dan gaat het over die eeuwige heerlijkheid die genoemd was in vers 10. Dat wil zeggen van de zaligheid der ziel. Je kunt verliezen hetgeen je gearbeid hebt en dus geen vol loon ontvangen. Of misschien moet ik dan... Het is iets moeilijker, maar uit die brieven van Openbaring citeren. Zo van, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Enzovoorts. Houd wat gij hebt en zie toe op. Enzovoorts. Als je dan er niks meer bij kunt krijgen, zorg in ieder geval dat je houdt wat je hebt. Wees er trouw in. Enzovoorts. Zie? Dat is toch het minste. Nou, daar gaat het hier over. Zie? En dat is dus de situatie van een gelovige. Het is maar niet zo, er is ergens iets of iemand en als je hem nodig hebt, dan roep je hem op. Of al of niet met grote nadruk, want daar wordt dan verschillend over gedacht. Dat is helemaal niet zo. Voor dit leven in deze wereld hoef je echt niet op de Heer te rekenen. Die heeft er niks mee. Sterker nog, God is een rechtvaardig God. En aangezien één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. En ook onze oude mens wordt geacht met Christus gestorven en begraven te zijn. Als u dan zegt, ja, maar wij zouden toch ons lichaam stellen als levende. Dan zeg ik, ja, als levend, heilig. God er wel behagelijk over in zijn dienst. Dan staan we in een levende, actieve, courante, heet dat eigenlijk, relatie, lopende relatie met Christus. Zie? Met de Heer. Maar dat heeft, ik kan, ja, eigenlijk moet ik zeggen uitsluitend, maar dan... Oké, dat heeft uitsluitend te maken met onze relatie met de Heer in zijn dienst. En dat daaruit voortvloeit een spin-off, dat wil zeggen dat er iets uit voortvloeit wat dan eigenlijk gewoon betrekking heeft op onze aardse omstandigheden, die eventueel ook vallen dan onder de bemoeienis van de Heer. Zorg, had ik moeten zeggen, Nee, bezigheid, zijn betrokkenheid. Ja, dat kan. Dat kan, maar dat is niet waar het over gaat. Zie? Dat is niet het eerste doel. Het doel is niet dat wij in dit leven wat bereiken. U weet dat ik zondagochtend altijd weer moet wakker worden. En ik merk dat ik wakker ben. Neem ik aan. En dan hoor je weer eens wat. Hè. Vanmorgen weer zo'n interview. Met inderdaad Jan van den Bos. Die goed geslaagd is in het leven, denk ik. En die heeft dan, dankzij de Heer, schijnt het. Maar die zit dan met een interview van iemand die dan ook helemaal aan lager wal was geraakt. Of helemaal ongezond of niks. En die is toch weer helemaal opgeknapt en het goed zijn best. En positief denken, dan denk je, ja, dat is Norman Vincent Peale is dat toch? Dat is toch niet in de Bijbel, over positief denken. Maar goed, en dan winnen ze de kracht. En denk, dat is humanistisch. Dat is sleutelen aan de natuurlijke mens. En of de Heer daar een hand in heeft. Je kan net zo goed argumenteren dat de duivel daar een hand in heeft. Want die heeft het er belang bij dat wij van die oude mens wat maken hier. En daarop georiënteerd zijn. Toch? En daarna gaan we dood, dan zijn we toch weer anders met een prediker. Dan breng je hier wat tot stand. En dan, ja, en dan niks. Het is weg, want daar heerst de dood. Maar de vraag is of je het woord des Heren in je hebt opgenomen. Of je daarmee gevoed hebt, of je georiënteerd bent op die onzienlijke dingen enzovoorts. En onderweg leven wij dan uit wat de Heer ons geeft. Of misschien net nog toestaat. Weet ik het. Dat doet er ook verder niet toe. Trouwens, los daarvan weten ze juist wel te vertellen dat het geheim van het geluk. God is een titel van een boek van Billy Graham. Maar goed, het geheim van het geluk is hierin gelegen dat je in je leven kunt doen wat je graag doet. Dan ben je leuk, heb je een leuke bezigheid. Dan postzegels verzamelen of zo. Toch? Op zoek naar waarachtig geluk of zoiets. Iets dergelijks. En misschien wel hard rijden in een Formule 1 auto. God is love, die me dat toestaat. Wellicht, ik weet het niet. Maar dat is niet waar het over gaat. Hè. Waar het werkelijk over gaat, waar het werkelijk omgaat, is dat wij leven in een wereld die beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen. En wij dragen de waarheid met ons mee. Die hebben wij in pacht. Hebben jullie dat? Wij hebben de waarheid in pacht. Dat is niet omdat we die bedacht hebben, maar omdat we die hier hebben. En die heeft de eeuwen doorstaan. Meer eeuwen dan men gewoonlijk aanneemt trouwens. Maar we hebben het nog steeds en daar leven wij uit. Onderweg naar de verdere vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. In 1 Timotheus 6... Vers 20, dat is het ene laatste vers van de eerste Timotheusbrief, lezen wij: O Timotheus, bewaar het pand toebetrouwd. Dan moet je gewoon vertalen met: O Timotheus, bewaar het toebetrouwde pand. Dan hoef je dat u er ook niet bij te zetten. O Timotheus, bewaar het toebetrouwde pand. Let op, toebetrouwd. Het is hem niet maar gegeven, het is hem toebetrouwd. Hij wordt geacht daaraan trouw te zijn. Een afkeer hebbende, dat wil zeggen niet maar één keer zich ergens zich van afkeren, maar een continue situatie. Een afkeer hebbende, een levenshouding van het ongoddelijk ijdel roepen. Schreeuw, ledig geschreeuw. En daarmee van de tegenstellingen de valselijk genaamde wetenschap, terwijl sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken, enzovoorts. En daarna krijgen we 2 Timotheus 2, waar we nu zijn. Daar staat vanaf vers 14... Breng deze dingen in gedachtenis. Dat heb ik net gedaan, hè? De voorgaande verse daar. Breng deze dingen in gedachtenis. Maak het de mensen bewust. Breng het. Leg het bovenop. En betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren. Dat woordenstrijd kun je alle dagen zien wat dat is. Op de diverse media. Dat heet talk show. Wat een ellende. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor den Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is. Tot geen ding nuttige woordenstrijd heet het dus gewoon. Woordenstrijd dient tot niks. Maar ja, behalve dan dat het verdienmodel is van de omroepen natuurlijk. En in de politiek, hè. Dan tot verkering der toehoorders. Degenen die dat meemaken, die worden alleen maar afgeleid, verdwijnen in woordenstrijd. Benaastig u om uzelf goden. Ik ben geneigd daar de klemtoon op te leggen, vanwege de aanloop in het voorgaande vers, om uzelf goden beproefd voor te stellen. Woordenstrijd, zoveel ik er enig idee van heb, gaat gewoonlijk eigenlijk in de praktijk alleen maar over wie kan een eindje opschuiven in de pickorde. U weet wel, dan hebben ze, in Amerika doen ze dat, hè? Dan hebben ze presidentsverkiezingen en dan moeten die lui bij elkaar in discussie met van kust tot kust kunnen ze dan kijken wat die lui met elkaar discussiëren en dan zijn ze klaar en dan komt de vraag wie van de twee heeft er gewonnen. Dat maakt natuurlijk niks uit, want ze kunnen pas winnen als er gestemd wordt voor de verkiezingen zelf. Maar dan gaat het over de discussie. Dat doen ze in Nederland ook, hè. Althans heb ik wel eens gezien. Daar hebben ze al van die fractievoorzitters of partijleiders of zo. Is dat een Duits woord? Partijleider? Nee. Ja. Partijleiders, die zetten ze dan bij elkaar en dan achter allemaal zo'nzelfde lessenaartje, want ze met elkaar praten en dan na de afloop, wie heeft die discussie gewonnen? Ja, daar ging het toch niet om, of wel? Ja, voor hen wel. Voor hun populariteit, voor hun waarde op de markt, vooral later als ze uit de politiek stappen en dan in het bedrijfsleven, bij voorkeur financiële instellingen, alsnog een baantje moeten krijgen of zo. Ik gun ze van harte, iedereen moest het hebben, maar dat doet er nou niet toe. Maar begrijpt u waar we het over hebben? Dat gaat alleen maar over het eigen gelijk. Maar dat is het punt niet. Wij worden geacht, Timotheus wordt geacht in dienst van God te staan. En de vraag is wat God ervan vindt. En niet wat de toehoorders ervan vinden. En of de man hier zijn gelijk ergens kan krijgen of zo. Zie? Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Dat wil zeggen een arbeider in dienst van een heer. Toch? En dat is het dilemma altijd. Men doet alsof christendom iets van doen heeft met dit leven en wat je in dit leven kunt bereiken en in de samenleving, of je voor anderen wat kunt betekenen, of je groot wordt, rijk wordt, machtig wordt, gezond wordt, weet ik het allemaal. Maar dat is allemaal helemaal niet aan de orde. Daar is niks christelijks aan, dat is gewoon een natuurlijke mens. Uw kat wil dat ook, zal ik maar zeggen. He? Liefst voldoende eten op de plank en niet hoeven werken. De dag slapen. Toch? En je hoeft maar te mouwen en dan gaat de deur open. En weer dicht. En dat heeft niks met christelijkheid te maken of zo. Ja. Benaastig u. Dat is een woord dat de apostel dan gebruikt. Benaastig u. Wij zouden ons benaastigen om te bewaren de geestelijke eenheid onder het nieuwe verband. Dat is Efeze hoofdstuk 4. Zie? En ik benaastig u. Daar zit het begrip naar in. Dat wil zeggen, het is een richting, een doel wat men zich stelt, hè. Benaastig u om uzelf een goddelijke beproef voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, dat wil zeggen een arbeider die niet achteruit wijkt, want ik blijf zeggen wat ik altijd zeg bij het begrip beschamen of schamen, beschaamd worden. De grondbetekenis is die van terugwijken. Een arbeider die niet opgeeft, niet beschaamd wordt. In andere jargon heet het, daarom vertragen wij niet. Dat is 2 Korinthe 4, denk ik. Daarom vertragen wij niet. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. En dus wij vertragen niet. Wij doen geen water bij de wijn. Wij dragen niet het woord Gods te koop. Enzovoort. Dat zijn de uitdrukkingen die dan gebruikt worden. Om uzelf een grote beproef voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, niet achteruit werkt, die het woord der waarheid recht snijdt. Die uitdrukking is ook een eigen leven gaan leiden, alsof men met een mes of met een schaar in het woord Gods moet gaan snijden, dan wel knippen en plakken. Nee, het is een populaire tekst. In verband met de leer der bedelingen, om zo te zeggen. Dispensationalisme, waarbij men de neiging heeft om inderdaad de hele heilsgeschiedenis te verdelen, namelijk op te knippen in 7 stukken. Die dan daarna min of meer los van elkaar staan. En dat is meteen ook de grote zwakte van die min of meer gestandaardiseerde leer. Want men heeft dan de Bijbel verdeeld in stukken. En dat is niet de bedoeling. De Bijbel is namelijk één geheel. Er zijn ook teksten voor die dat zeggen. Dus ja, je moet het woord der waarheid niet verknippen, om zo te zeggen. Dat is ook zo, want God werkt één doorgaand plan uit. De zwakte van de bedelingenleer is dat men daar in het algemeen weinig oog heeft voor de samenhang en de logische opbouw van die verschillende bedelingen, want die bestaan wel degelijk natuurlijk, maar ze vormen één geheel. U vraagt natuurlijk, wat betekent dit woord, wat hier staat dan wel? Nou, de Amerikaanse, de Engelse versie dus, is die van rightly dividing. Dus niet snijden, maar verdelen. Dividing the word of truth. Het moet verdeeld worden. Daar is niks bijzonders over te melden. Het recht snijden hiervan. Want waar het om gaat is namelijk dat men zou de details, de verschillende details van Gods handelen, zou onderscheiden. Let op het woord onderscheiden. Ik moet nog eens een vertaling verzinnen waar dit woord in voorkomt. Het correct onderscheiden van het woord van God. Dat is toch scheiden? Het maken van scheiding is toch onderscheid maken? Dat onder, dat fungeert alleen maar als versterking van het woord scheiden. Wij noemen dat tegenwoordig detaillering. De details kennen van het geheel. Als je met elektriciteit te maken hebt, heb je te maken met spanning en stroom en weerstand. Die drie dingen staan in verhouding tot elkaar, maar die dingen kun je apart meten. En als je 2 van de 3 gemeten hebt, heb je de ander ook gevonden. Zo werken die dingen. Je moet details van het verhaal kennen. Kleuren zijn heel ingewikkeld, maar ze worden samengesteld uit in wezen. Maar het schijnt 3 hoofdkleuren die dan gemengd worden. Heeft men mij verteld. Hoewel men vroeger zei, het zijn 7 kleuren die gemengd worden. Maar vanwege de 7, maar ik heb het er maar niet over. Maar u weet, u hebt ook zo'n printer waarschijnlijk. En wat heb je ook weer? Yellow, dat weet ik aan mijn hoofd. En dan heb je magenta en Cyaan, ja. Dat zijn die drie kleuren. En die worden gemengd. En als je naar een spuiterij gaat, als het een beetje eenvoudige spuiterij is en ze moeten de kleur samenstellen, hebben ze echt maar die drie potjes zo. Nou ja, een beetje zwart er ook nog bij. En om het toch? Wit? Nee, dus gooi je gewoon die drie kleuren bij elkaar. Heb je wit? Dat heb ik op school nog moeten leren. Toch? Nou ja, oké. Zoiets, maar het zijn de details. En die worden samengevoegd en gemengd enzovoort. En je moet dus die details kennen. Gij, wat stond er? Ik geloof, is het aanhef van de Colossensebrief? Zo van, gij beproeft de dingen die verschillen. Of was het Filippenzen? Nee, Filippenzen 10. Waar het gaat over dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Filippenzen 1. In erkentenis, in kennis dus gewoon, en alle gevoelen opdat gij proeft, beproeft, proeft, ervaart, in de praktijk vaststelt, dat is beproeven, praktisch vaststellen, empirisch, beproeven, opdat gij beproeft of gewoon proeft, de dingen, in Duits heet het gewoon proeven, namelijk prüfung, dan wordt iets getest. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen. En dat daarvan moet je weglaten, want dat hoort er niet bij. Want dan krijg je weer de vraag waarvan. Maar het gaat juist om de details, ideeën in het woord van God. Je zou toch onderscheid moeten leren tussen... Laat ik dan toch maar weer praten vanuit bedelingen leren. Dan vind ik dat toch wel weer leuk. Je moet onderscheid maken tussen... De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Of tussen uw gehele geest en ziel en lichaam. Om maar eens wat dingen te noemen. En in ieder geval tussen oude en nieuwe verband. En anders tussen het verschil tussen het verbond met Abraham en het verbond met Mozes. Daar is het verschil tussen. En dat moet je uit elkaar weten te houden. En God heeft beloften gedaan aan Israël als priesterlijk en koninklijk volk. Maar dat heeft hij niet die beloften die zijn niet gegeven aan enig heidensvolk daarnaast. Hoor. Dus alleen het ene volk, dat wordt aangesteld in de dienst van God, als priestelijk en koninklijk volk. En het koninkrijk wordt niet aan een ander volk overgelaten. Ook niet, ik zal maar zeggen, ook niet Israël aan de zijde. En nou is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Nou is de kerk de eigenaar van de beloften die in Israël gedaan zijn. Dat is, er zit wel een kern van waarheid in, maar het, op zich is het onjuist. En het leidt gewoonlijk ook tot de verkeerde conclusies. Het moet nauwkeuriger. Zie? Nou ja. En we moeten het onderscheid kennen tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met dank aan 1 Petrus 1, vers 11. Dat zijn hoogst essentiële dingen. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over iets simpels als de oude mens en de nieuwe mens. Ja. We zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoort. Waarom? Omdat de Heer dat ook gedaan heeft, staat er in Efeze. Toch? Ja. Kortom, beproeven de dingen die verschillen. En dat is dit uit 2 Timotheüs 2, vers 15. En als je wil zeggen dat je het verschil moet kennen tussen bedeling zus en bedeling zo, zeg je, ja, dat is zo. Dat is zo. Maar te denken dat het daar alleen maar over gaat, dat is een misverstand hoor. Want je moet net zo goed leren hoe bepaalde zaken overeenkomen. Een van de kwalen die ik ben tegengekomen is dat er zijn die zeggen, ja, er staat een ander woord, dus is het iets anders. Maar tegenover staat de andere kwaal, er staat hetzelfde woord, dus is het hetzelfde. Dat is ook lang. Je hebt ook nog zoiets als homoniemen en zo. Dus ja, zo simpel is het allemaal niet. En dat is wat je dus leren moet. Hè? Men moet, waar het trouwens om gaat, is, je moet het uit het verband halen, het vers hiervoor en het vers hierna. Vers 14 gaat over woordenstrijd, die is tot misleiding, verkering der toehoorders, degene die het aanhoren. En in vers 16, vers overslaan, vers 16, stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Dat wil zeggen, het is roepen, namelijk schreeuwen. Het is ijdel omdat het inhoudsloos is, zonder enige praktische consequenties. En het is ongoddelijk omdat, ik zeg het maar eenvoudig, omdat God er geen plaats in heeft. Zie. Vers 14 en 16 kun je gewoon achter elkaar lezen. Breng deze dingen in gedachten. Is het betuigd voor de heren dat zij geen woordenstrijd voeren die tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Wat ongoddelijk ijdel roepen? Ja, nou, dat, die woordenstrijd. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Dat wordt alleen maar van kwaad tot erger. En daartussenin staat dan, benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen als een arbeider die het woord der waarheid recht snijdt. En nu krijg ik betrekkelijk automatisch de klemtoon beter. Die het woord der waarheid recht snijdt. Heb u dat? En dan komt de klemtoon niet op snijd te liggen. Of op dividing of onderscheid maken. Maar komt te liggen op het woord der waarheid. Want in tegenstelling tot die woordenstrijd en het ongoddelijke ijdel roepen uit vers 14 en 16. Hebben wij de waarheid. En daar zouden we mee omgaan. Dat is waar het om gaat. Niet om filosofieën of wat dan ook, maar enzovoort. Ik hoor vaak het commentaar van mensen die vertellen mij dan dat ze ergens over de Bijbel gesproken hebben of een bepaald onderwerp enzovoort. En dan zeggen ze, en toen kreeg ik als commentaar, dus jij zegt, of alsof jij denkt, terwijl het gaat niet over wat ik dacht. Ik heb het voorgelezen. Het staat in de Bijbel. Dus jij denkt, nee, het staat in de Bijbel. Maar abusievelijk worden uitspraken ook, als je de Bijbel citeert, geplaatst binnen de woordenstrijd tussen mensen onderling. Hun eigen opvattingen. Daar horen ze niet. Het is het woord Gods en daar is geen tegenspraak mogelijk. Je kunt hooguit je best doen om te begrijpen wat er staat. En dat, nou ja, en in de praktijk is dat gewoon leren lezen. Toch? Ja. En dat daar complicaties bij zijn en dat wij een vooroordeel hebben, zal ik maar zeggen. Dat wij voorgeprogrammeerd zijn en bepaalde termen wegredeneren. Zoals er staat bloed en we lezen dood. Toch? En we lezen offer en we lezen ook dood. Dat soort dingen. Hebben we dat nog? Dat verdwijnt dan. Dat moet overeengesteld worden. Nee, dat is niet de betekenis van die termen. Dat is de verkeerde associatie. En als het over het werk van de Heer gaat, dan denken we, dat is de kruisiging. Nee, dat is een tegenwoordige werk God. Was zijn kruisiging dan niet tot heerlijkheid des Vaders? Ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Er staat, het was tot een betoning van Gods gerechtigheid. Oké, is dat dan niet tot de heerlijkheid des Vaders? Jawel, maar nou dwalen we af. He? Zou je het zo kunnen zeggen? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar de Bijbel zegt het niet zo. Dus je kun je spreken over een duizendjarig vrederijk? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar de Bijbel noemt het niet een vrederijk. Wel iets wat dicht in de buurt komt, maar er zijn nog andere termen trouwens. En duizendjarig rijk is eigenlijk volstrekt onzinnig. Sorry. Maar eigenlijk zei ik, is het volstrekt onzinnig. Want het is een duizendjarig niet-rijk. Het is duizend jaar binden van Satan. Het rijk van Christus is vanaf zijn opstanding eeuwig. Het bestaat al 2000 jaar. Ongeveer dan, hè. Op 1000 jaar nauwkeurig, zeg je van altijd. Vind ik wel leuk. Maar toch wel. En er komt sowieso geen einde aan. Dat weten we ook allemaal, maar gebruik dan die termen niet. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen op de troon van David, enzovoorts. Jawel, daar zit hij nog niet op, maar het is niet een duizendjarig rijk. Alleen, we spreken af wat we onder de term willen verstaan. En er ontstaat een jargon en daarna krijg je de woordenstrijd. Dan gaat het onder elkaar en dan ben je de Bijbel kwijtgeraakt. Dat is het probleem ervan, hè. Vandaar dat ik ook altijd volstrekt nutteloos waarschijnlijk het onderscheid maak tussen religie en geloof. Ook gelovigen, ook oprechte gelovigen zoals u en ik gebruiken daarvoor de term religion, religie. Ja, maar dat is het niet. Dat is het nou juist niet. Dat denk je dat het is. En daarmee wordt het het vaak ook. Maar naar Bijbelse maatstaven is het dat juist niet. En ik hecht eraan om de juiste termen te gebruiken. Toch? Nou ja. Kortom, benaastig u om niet te wijken, niet te bezwijken, niet achteruit te lopen. Niet beschaamd te worden, maar men zou het woord der waarheid rechtsnijden. Correct verdelen, onderscheiden. Zo zou je het kunnen lezen, ik vind dat een goede opvatting. Die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid correct onderscheidt. Want het stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen, dat zijn dus degenen die dat roepen, zij, dat zijn dezelfde zij als uit vers 4, die woordenstrijd voeren. Zodat je de samenhang nog steeds ziet. Zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. In aantal ook, denk ik, maar dat staat er niet. Maar die woordenstrijd leidt hen steeds verder af van de Bijbel. Dat is de tragiek van de geschiedenis van de theologie. Steeds verder van de Bijbel af. En in de modernere christelijke theologie speelt de Bijbel nauwelijks nog een rol, hè? Het is hooguit nog een citatenboek. Maar ja, daar kan je net zo goed Andersen voor nemen. Nee, niet Andersen, Andersen. Of Grimm. Dat vind ik een goede naam in dit verband. Grimm. Ja. Hun woord zal voorteten, staat er. Voorteten. Woord afbreken na de eerste T. Maar ja. We laten het aan de computer over, dus het woord zal voorteten. Ik denk het dokter Anders de Spee en zijn kerstengel. Of zijn kerstengel. Of zijn kerstengel. Vond ik wel mooi. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Ja, of dat goed vertaald is, moet je aan een medicus vragen. Men heeft mij verzekerd, maar je kan het ook gewoon in het Grieks lezen hoor, dat het gaat over gangreen. Ken u dat? Gangreen. En dan zegt u, dat is geen kanker. Nee, maar het is wel hetzelfde woord hoor. Alleen de G, gangreen, de G is een K geworden, kanker, het is gewoon hetzelfde woord. Dus of dit een goede vertaling is, ik denk dat het een goede vertaling was 400 jaar geleden. Dus ik heb niet zoveel moeite met het woord hier. Alleen de medicus die zegt er staat gangreen en ik heb me daarvan laten vertellen. Dat gangreen gaat over het afsterven van lichaamscellen. Van buitenaf, begin bij de huid en onderuit en dan naar binnen toe. Dat is de ontbinding van het lichaam eigenlijk, terwijl het nog niet geacht wordt dood te zijn. Dat is het. En vandaar voor het eten. Het vreet weg. Kanker is misschien wel in zekere opzichte, maar ik ben geen medicus, is misschien wel in zekere opzichte tegenovergesteld. Het is de vermenigvuldiging namelijk van cellen. En dat gaat dan weer ten koste van de gezonde lichaamcellen, dus zo kom je er ook wel. En gangreen schijnt ook dan weer door bepaalde bacteriën te komen, waarvan de naam mij ontschoten is. Dat wil ik ook graag zo houden, want er zijn zoveel bacteriën waarvan ik dan de naam moet onthouden. Daar begin ik niet aan. Vind ik zonde van mijn tijd. Maar dat kunt u tegenwoordig allemaal netjes opzoeken met uw googelen. Zoiets. Zoek het maar eens uit. Maar het is dus het wegvreten van dat wat gezond is. Daarom heet het voorteten. Hun woord zal voorteten, gelijk de kanker. En ik denk dat dat een aardige beeldspraak is die je ook in de moderne betekenis gewoon kunt laten staan. Want het vreet het gezonde weg. Onder welke is Hymenaeus en Alexander? Ze worden zelfs bij namen genoemd bij gelegenheid. De lui die dus ijdel roepen, die theorieën verkondigen enzovoort. Van die betekenis van die namen kan ik in de praktijk helemaal niks maken. Ik meen dat ze trouwens in de eerste Timotheusbrief al voorkwamen. Hymenaeus in hoofdstuk, in 1 Timotheus 1, vers 20. En Philetus lijkt me ook een liefhebber te zijn, als ik het zo zie. Maar verder kennen we die lui niet, dus het maakt toch niet uit. Maar er wordt wel met name voor gewaarschuwd. Dat schijnen wij niet te mogen doen. Of het schijnt niet netjes te zijn, want het zijn toch onze broeders en zusters. En God is toch liefde. We moeten ze respecteren. Andere opvattingen moeten we respecteren. En dan zeg ik, ja, de broeders misschien wel, maar de andere opvattingen niet. En als ze zo nodig andere dingen moeten leren, dan steken ze toch ook hun nek uit. Dan mag je toch op wijze en reclame voor ze maken. Zeggen, nou, als je die en die leert, dat is die en die die dat verkondigt. Toch? Hoe moet je dat anders doen? Trouwens, alle klassieke dwaalleren, of ze dat zijn, weet ik niet, maar alle klassieke dwaalleren, voor zover ze benoemd worden, worden ze benoemd bij de namen van degene die daar de belangrijkste propagandisten voor waren. Hoe noem je Calvinisme als je de naam van Calvin niet mag noemen? Hoe noem je Arianisme als je Arianus, zeg maar Janus zegt hij, en niet mag noemen? Dus ik zou het niet weten. Ultradispensationalisme, ja, dat heet Bullingerisme. Dat was Bullinger. Daarna anderen natuurlijk, maar dat geldt voor Calvin en verder ook. Maar het wordt dan toch, die lui worden met name genoemd. Daar vragen ze ook om. Ik bedoel, dat is toch voor de hand liggend. Zo gaat dat toch. Zie? En de stelling van Pythagoras is toch ook gewoon naar Piet genoemd. Ja, je deed toch niet dat zijn moeder een Pythagoras noemde? Dat geloof je toch zelf niet? Dat is gewoon Piet. Maar ja, die namen blijven de wet van oom. Met een H ertussen dan, maar niet te min. Met name, en hier worden ze met name genoemd. Wij kennen die lui niet, maar we weten nu dat ze ijdel riepen. En dat we ons daartegen zouden stellen. Maar dat er weinig aan te doen is, want hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Dat wil zeggen, we distancieren ons ervan, we nemen afstand. Zij zijn namelijk, vers 18, van de waarheid afgeweken, staat er. Die van de waarheid zijn afgeweken. Dat natuurlijk slaat dat specifiek op Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken en die zeggen dat de opstanding al reden geschied is. Maar het gaat mij alleen maar om, ze zijn van de waarheid afgeweken. Dat is de terugverwijzing dus naar vers 15, die het woord der waarheid recht snijdt. En hebt een afkeer van, keert u af, of hoe dat maar heet, maar stel u tegen degene die van de waarheid zijn afgeweken. Weer een keer, het gaat niet maar om het snijden, het gaat om het woord der waarheid. En dat we dat kunnen onderscheiden en dat we dat gedetailleerder leren kennen. En dat daarnaast allerlei mensen ideeën ontwikkelen op eigen initiatief enzovoort. Of omdat ze zwaar getafeld hebben of een nachtmerrie gehad hebben. Ja, ik heb een droom, zei de man. Ja, wie niet, denk ik. En wij hadden geleerd, dromen zijn bedrog. En dat geldt in dit geval ook. Oh, de man had een droom. Ik gun het iedereen, een droom. Daarna begint men, komt er een woordenstijd over in hoeverre je in het leven een droom nodig hebt om na te streven. Moet ik nog navragen aan Sjoer, denk ik. Je moet een droom hebben, je moet iets, toch? Zoiets, ja. En andere dromen en dan weten ze ineens iets zeker of zoiets. Nou ja. Ik heb daar niks mee, ik kom het in de Bijbel ook helemaal niet tegen. En wat betreft dat zij geloven dat de opstanding al reden geschied is. Ja. Ja. Dat is het idee. Och, nou ja, ik zal u wat anders vertellen. We moeten dringend ophouden, dus ik kan het meteen nog even vertellen. Er was een iemand die zei tegen mij, maar Ab, je denkt toch niet dat de Heer dat oude lichaam nodig heeft? Omdat, we lazen over, zij die gestorven zijn zullen eerst op zijn of opstaan, of de graven zullen geopend worden of zo. Je denkt toch niet dat de Heer het oude lichaam nodig heeft? Ik was erdoor verrast. Kennelijk gelooft men niet dat inderdaad dat lichaam uit het graf komt. Het lijkt mij vanzelfsprekend, want als de Heer dat echt het oude lichaam niet gebruiken wil, dan hadden de discipelen het lichaam van de Heer Jezus in het graf gevonden. Had God het nodig? Nou, misschien niet, maar dat weet ik niet. Wat dan als het lichaam al helemaal verteerd is en tot een stofjes overgaan heeft, wat het dan nog nodig? Kan hij dat dan nog samen, al die stofjes bij elkaar zoeken? En wat als een stofje nou ook al eens van een ander geweest is, bijvoorbeeld van een mol of zoiets? Die komen soms in de buurt, sprak hij spottend. Maar, hoe los je dat dan op? Zeggen, ja, dat weet ik toch ook niet, maar dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Of God het nodig heeft, God gebruikt het. Sterker nog, hij gebruikt ons nu ook. Terwijl het lichaam geacht wordt dood te zijn, naar zijn maatstaven. En de belangrijkste norm is natuurlijk die van de Heer zelf. Hij had het littekens in zijn handen, de opgestane. Op wat voor wijze, daar begrijp ik ook allemaal niks van. Maar de Heer doet dat. Maar men probeert op deze wijze, of men dat bewust doet, weet ik niet. Maar op deze wijze probeert men het hele idee van een lichamelijke opstanding weg te redeneren. We hebben niet voor niks ergens in een van die zogenaamde geloofsbelijdenissen staan. Ik geloof in de opstanding des vleeses of zoiets. In de zin van wel degelijk een lichamelijke opstanding. De graven worden, dat staat er ook. De Jude komt en is dat degenen die in de graven zijn het woord zullen horen enzovoort. Dan kun je wel zeggen, ja, dat is overdrachtelijk bedoeld. En dan zeg ik, nou, ik weet zeker dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Maar dat wil niet zeggen dat het ook niet een letterlijke betekenis zou hebben. Toch? Per slot kwam Lazarus ook uit. Toen hem dat gezegd werd enzovoort. Kortom, dat wedergeboorte opstanding is uit de dood, dat mogen dan zo zijn. Maar we lezen in ieder geval dat als de Heer komt dan in verband met de gemeente, lezen wij dan, nee, de Heer komt, maar in verband met de gemeente lezen wij dan dat degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Wat dan? Zitten ze in de hemel op een rijtje, in een rijtje te wachten tot de pitstop komt en dan met de helm op. En dan als die, dan krijgen ze een seintje, dan staan ze allemaal op. Enzovoort, moeten ze aan het werk. Zullen eerst opstaan? Nee, dat gaat over de graven, want er staat bij. Zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn. Dus het ging over doden. Lichamen, dode lichamen. Zullen opstaan. Ik heb het niet over geest en ziel, ik heb het over dode lichamen. Zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn. Zullen tezamen met, wij zullen veranderd worden, staat er dan in 1 Korinthe 15. Maar ik was natuurlijk in 1 Thessalonicense 4. We zullen tezamen met hen worden weggerukt. Heel rustig vertaald met opgenomen. Maar dat staat met kracht. Met die kracht waarmee je alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat is uit Filippenzen, deze uitdrukking. Maar dat is wel degelijk een lichamelijke opstanding, zoals inderdaad ook vermeld in 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Eén keer wel te veel, maar dat, om nadruk te geven. We zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Enzovoorts. Dat is een lichamelijke verandering. Hoe dat werkt. En of je dit, of dat fysiek is. Dat wil zeggen naar de wetten van de natuurkunde zoals wij die kennen. Ja, daar heb ik geen idee van. Maar dat maakt mij ook eigenlijk niks uit. Dat hoef ik ook allemaal eigenlijk niet te weten. Wij moeten alleen weten, en dat kunnen wij beproeven, of God zoiets kan. En dat kan hij, want dat heeft hij gedemonstreerd in het verleden. En dat is dan, dus we accepteren dat voor waar, dat is geen probleem. God kan dat en God zal dat doen, ja. Want het achterliggende idee is natuurlijk eigenlijk dat heel die oude schepping, en niet alleen maar ons lichaam, maar heel die oude schepping veranderd zal worden. En zo staat het dan ook inderdaad in Filippenzen. Er staat dat wij veranderd zullen worden. Dat ons lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. En dan staat erbij in Filippenzen 3. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal namelijk, tapanta, aan zichzelf kan onderwerpen. Zo van de Heer maakt een nieuwe schepping, maar het maakt hij eerst al van ons lichaam. En hier staat het dus andersom ook. Hij zal ons veranderen, maar uiteindelijk zal hij dat doen met de hele schepping, die dan ook niet meer teruggevonden wordt. Hè? Heeft God het lichaam nodig? Waar is het lichaam van Mozes gebleven dan? Nou, dat heeft de aartsengel Michael ontrukt aan de macht van de dood. En daarmee van degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Want God had het nog nodig. God niet alleen, Mozes zelf ook trouwens. Ja, toch? Had God het nodig. En dus gingen ze op zoek naar zijn graf en vonden het niet. Ik vind het wel grappig. Ze zullen de locatie waarschijnlijk best wel gevonden hebben. Maar hij is hier niet, hij is opgestaan. Toch? En van Elia, dat is nog mooier natuurlijk. Die hebben ze uitdrukkelijk gezocht. En uitdrukkelijk vastgesteld, niet te vinden. Weg. En later zullen ze zich opnieuw melden. Ze hebben een lichaam nog nodig. Heeft God het nog nodig? Ach, hij gebruikt het. We zijn vaak te voorbarig met onze vragen. Maar ik hoop dat in ieder geval tot u doorgedrongen is dat wij een verantwoordelijkheid hebben als kinderen Gods om dat woord van God te bewaren. Primair voor onszelf, voor ons eigen leven, voor ons eigen bewustzijn, voor ons eigen wandel in nieuwheid des levens enzovoort. En natuurlijk in de eerste plaats dan voor onze toekomstverwachting, want als dat er niet zou zijn, ja, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen, staat er in 1 Korinthe 15. Maar dan zijn we hier voor niks bij elkaar geweest. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat wij door u verlost zijn uit deze duistere wereld. Uit die wereld die in de macht ligt van de diabolos. Waar een en al verwarring heerst en onkunde. Waar de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gebracht. En dat u ons geplaatst hebt in uw gemeenschap. En daarmee in uw licht, omdat we daarin zouden wandelen. Tot verheerlijking van uw naam, maar ook tot verkrijging van onze eigen zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Wij danken u daarom dat wij afstand mogen en zouden nemen van die wereld in het algemeen. En onze hoop en verwachting zouden stellen voor nu op u die ons rijkelijk verleent. En op u die ons zulke beloften gedaan heeft voor de toekomst. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn ook vandaag en uw woord mochten openen. Ons mochten bepalen bij wat u ons te zeggen hebt. Om van hier te gaan met onze hoop en verwachting gesteld op u. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.